En van dit lied met die halleluja's, ik heb ze niet geteld onderweg, komen wij naadloos alsnog in Psalm 110, Psalm 111, Psalm 112, Psalm 113, het Hallel. En vorige keer heb ik daar enige inleidende woorden aan gewijd, aan deze psalmen, die tamelijk vanzelfsprekend voortkomen uit Psalm 110, waar gesproken wordt over de uitermate verhoging van Christus. Dat blijkt uit, in ieder geval uit het commentaar wat met name in het Nieuwe Testament en nog weer in het bijzonder in de Hebreeënbrief op Psalm 110 gegeven wordt. Gaat over de positie van Christus als degene aan wie alle dingen onderworpen zijn. Inmiddels, en dat is ook feitelijk wat in het eerste vers van die Psalm 110 staat, uiteraard. En daarna volgen deze twee psalmen, Psalm 110 of Psalm 111 en Psalm 112, waarvan ik u gezegd heb, nou ja, ze lopen min of meer parallel, mede via het alfabet, wat we daarin uitgedrukt vinden. Ik heb u gezegd, het is daarmee ook de samenvatting van het hele woord van God als zodanig, want dat is het enige zinnige wat ik over dat verschijnsel kan zeggen. Dat acrostichon, waar we het vorige keer over gehad hebben. Maar deze psalmen spreken respectievelijk over Jehova's werken, genoemd Gods weldaden. Boven Psalm 111 staat dat. En Psalm 112 gaat er meer specifiek over Jehova's zegeningen. Inderdaad, voor de Godzaligen, als dat tenminste een bruikbaar woord is. Maar dat is het, hè. En in die beide psalmen wordt de lof Gods bezongen. Dat begint meteen in Psalm 111 met halleluja aan het begin. Op Psalm 112 ook halleluja aan het begin. Psalm 113 halleluja aan het begin en aan het eind. Maar van 113 heb ik u gezegd, het staat wel in die reeks. Maar Psalm 113 is officieel de eerste psalm van de reeks tot en met vers 18, die bekend staat als het Hallel, genoemd dus naar dat woord halleluja. En het is de beroemde lofzang, zoals die in de Joodse feesten gezongen wordt. En voor ons is van belang dat dat genoemd wordt in verband met de paasviering, het laatste avondmaal van de Heer Jezus. Want het is het laatste wat vermeld wordt als collectieve activiteit van de Heer en zijn discipelen. Als zij de lofzang, het Hallel, gezongen hadden. En dat is dan Psalm 113, uiteindelijk tot en met Psalm 118. Maar goed, daar komen we vandaag niet aan toe. Wel op Psalm 111. Halleluja, ik zal de Heere loven van ganser harte. En meteen erachteraan, en of in. Dat is eigenlijk die letter beet. De eerste letter van die zin. In. Beet. In de raad en de vergadering der oprechten. Dus wat er gewoon staat is, ik zal de Heere loven van ganser harte. En het is de toelichting op dat woord halleluja. Letterlijk gewoon, laat ons Jehova loven, want dat is wat het betekent. Hallel is eren, loven, lofprijzen, hoe zoiets maar heet. Het is het Hebreeuwse woord voor het Engelse praise, zal ik maar zeggen. Dat weet je. Hè? Dat kent iedereen, toch? Nou ja. En dan die u erin, dat is ons. Eerste persoon meervoud, wij, laat ons. En ja is gewoon de afkorting van de naam Jehova. Dus laat ons Jehova prijzen, eren. En de zin die volgt dan is, ik zal de Heere loven van ganser harte. Gans is heel, hè? Dus van ganser harte is met heel het hart, zoals we die uitdrukking kennen uit de aanhef van de zogeheten 10 geboden. Hè? Met heel uw ziel en met heel uw hart en met al wat in u is en wat er maar wezen mag. Dat is van ganser harte. Dus we zijn aan die uitdrukkingen zo gewend dat we vaak niet eens meer weten wat het betekent. Maar dit betekent het, hè? Met heel het hart. En het hart is de hele inwendige mens. Er zijn een paar woorden voor. Dat ook geest kunnen zijn, dat is net zo goed de inwendige mens. Dat ook verstand kunnen zijn. Ze denken, dat is ook de hele inwendige mens. Hoe noem je zoiets? Ik zal de Heere loven van ganser harte in de raad en vergadering der oprechten. En dan komen we meteen toch altijd weer bij, vroeg of laat komen we bij die vraag uit. Wie is hier aan het woord? Of anders, over wie gaat die psalm? Wie is die ik? En ik weet het, we komen er vanzelf wel een keer op om het op onszelf toe te passen. Zo van, dat ben ik, dat staat er toch, ik. En, maar ook als we het op onszelf toepassen, sluiten wij ons aan bij de Heer Jezus, uiteraard. Hè. Dat blijft gewoon vaste regel, gaat altijd over hem, op een of andere wijze. Dat wij ons daarbij aansluiten, dat wij ons met hem identificeren, is weliswaar tamelijk voortvarend, mag ik wel zeggen. Of moet ik het woord vrijmoedig gebruiken? Dat is misschien beter. Maar dat is zo, omdat hij zich ook met ons identificeert in de eerste plaats. Hè? Kortom, wij zijn deelgenoten van Christus. We zijn één plant met hem geworden. We zijn met hem samengegroeid, letterlijk. In de Romeinen 6 staat dat. En vandaar dat we niet al te veel moeite hebben, hopelijk, om ons die psalm ook eigen te maken. Maar het neemt niet weg dat het primair de Heer Jezus is die hier aan het woord is. En daarna herkennen we deze woorden ook. Want die zijn we in voorgaande psalmen al vele malen tegengekomen. Namelijk, ik zal de Heere loven van ganser harte in de raad en vergadering der oprechten. Want de volgende vraag is natuurlijk, die lag misschien meer voor de hand. Wie zijn dat? Waar vind je de raad en vergadering der oprechten? En ik zal u wel eens verteld hebben dat de Joden daar ook problemen mee hebben. Wie zijn dat? En voor hen zijn het de tzaddikim, de rechtvaardigen. En dan zeggen ze dat tegen elkaar en zeggen, oh ja, natuurlijk, het zijn de tzaddikim. En dan weet je natuurlijk nog niks, want tzaddikim, dat is dit woord, oprechten. Of gewoon de rechtvaardigen. Van tzaddik, weet je wel, van Zadok en van Zedek, van Melchizedek. Gerechtigheid enzovoort. De tzaddikim. De Joden zitten met dat probleem. Die kennen zo'n categorie uit het Oude Testament uiteraard. Want het Nieuwe worden ze geacht niet te lezen. En niet te kennen. Maar ze kennen die categorie. Zo'n groep die in het algemeen wordt aangeduid als de oprechten. Of eventueel de rechtvaardigen. De tzaddikim. Dat is bij hun dan zo'n beetje de elite. Uit het volk. En daar hebben ze gelijk in. Ja, ik kan er lang over doen, maar daar hebben ze gelijk in. Maar het is de gemeente. Alleen dat weten zij niet. En het aardige is, het onaardige is, dat de gemeente dat gewoonlijk ook niet weet. Maar ja, daarom vertel ik het u natuurlijk. Ja. Het gaat hier over Christus, die in Psalm 110 gezeten is, of sinds Psalm 110, hoe zeggen ze zoiets? Gezeten is aan de rechterhand Gods. Die gesteld is tot hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En hij is hier aan het woord en zegt: ik zal de Heere loven van ganser hart in de raad en vergadering der oprechten. En dan wordt u geacht te denken: dat heb ik meer gelezen. Want dat kwamen we in nogal wat psalmen hiervoor tegen. Bovendien, misschien ligt het voor de hand die psalmen te lezen, maar ik zou natuurlijk gewoon toch weer, als u mij toestaat, Hebreeën opzoeken. Ja, want daar staat het ook. Zij het dan, dat het in Hebreeën 2 geciteerd is, dan toch weer uit de psalm. Maar het is Hebreeën hoofdstuk 2, waar wij inderdaad vinden Christus aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen. Dat was 1 vers 3 natuurlijk, maar de apostel neemt er de tijd voor en hij is nog steeds niet verder als we terecht zijn in hoofdstuk 2 vers, vers 7 en 8 van hoofdstuk 2 van Hebreeën, die weliswaar rechtstreeks ontleend zijn aan psalm 8, maar dan toch ook wel degelijk aan psalm 110 vers 1 nog steeds. Aan de uitdrukking namelijk: opdat ik uw vijanden zal zetten. Zo staat het er niet, maar zo lees ik hem, dat heb ik u enige malen verteld. Opdat ik uw vijanden zal zetten tot voetbank uw voeten. Kortom, alle dingen zijn aan zijn voeten onderworpen. En dat is Hebreeën 2 vers 8 ongeveer, waarna dat wordt toegelicht in de volgende verzen, hoofdzakelijk aan de hand van enige citaten uit de psalmen, waaronder in Hebreeën 2 vers 12, zeggende: ik zal uw naam aan mijn broederen verkondigen, in het midden der gemeente zal ik u lof zingen. En die woorden zijn direct ontleend aan psalm 22, dat staat er ook keurig bij. Maar ja, daar hadden we een lijstje van, dat ik u wel eens voorgehouden heb, van dit soort schriftplaatsen. Dat begint eigenlijk, dat is met name in de psalmen, maar dat is al veel eerder in de psalmen. Dat begint min of meer in psalm 9 vers 15. Opdat ik uw ganse lof in de poorten der dochteren van Sion vertelle. Dat is een mooi, omdat je er makkelijk overheen leest. Maar het is psalm 9. Vers 15. Dan moet ik eigenlijk de laatste zin even lezen van vers 14 van psalm 9. Daar staat: gij die mij verhoogt uit de poorten des doods. Ja, wat kan dat nou anders betekenen dan gij die mij doet opstaan uit de dood? Later komen we in psalm 118, de laatste van het Hallel. En daar staat: doet mij de poorten der gerechtigheid open, enzovoorts. Dat gaat nog steeds over precies hetzelfde, opstanding uit de dood. Maar goed, psalm 9, vers 14, het laatste deel, opstanding uit de dood. En dan vers 15, opdat ik uw ganse lof in de poorten der dochter van Sion vertelle. En de dochter van Sion is een term voor, laten we zeggen, het gelovige overblijfsel van Israël. Wij kennen die uitdrukking, die komt nogal eens voor. Zeg tot de dochter van Sion: uw koning komt. Rijdende op één ezel. En hoe dat maar heten mag, hè? De dochter van Sion. En als het is in de poorten, de dochter van Sion. Wel, de poorten. Kijk, dit is poëtische taal. En als je op zo'n schilderijtje een poort ziet, dan is dat de uitdrukking van de uitbeelding van heerschappij, van bestuur. Dat is een poort. Nee, zelfs in Bijbelse afbeeldingen zie je vaak gebrandschilderde ramen. En die schilderingen in die oude, vooral Rooms-Katholieke kerken, daar vind je dat nog. Hè? En dan zie je een poort afgebeeld, maar je weet wat het is. Het is het Koninkrijk van Christus. Waarbij de poort staat voor de stad, de hele stad, en daarmee voor het hele koninkrijk. Zoals in het visioen van Openbaring 21 en 22, het nieuwe Jeruzalem, symboliek. En de poorten, ja, dat staat. Het is of gewoon een doorgang, of het is inderdaad de plaats waar recht gesproken wordt, eigenlijk waar het recht geëxecuteerd wordt, waar het uitgevoerd wordt, in de poort. eventueel buiten de poort, maar in principe in de poort wordt dat gedaan. In de poort zetelt het stadsbestuur van oudsher. Want ja, als het bestuur ergens over gaat, dan gaat het over wie erin komt en wie niet. Hè? Dat lijkt me toch het meest voor de hand liggend. Zo voor de hand liggend dat ik het gênant vind het af en toe te moeten uitleggen. Maar vooruit, hè. Je moet toch in de eerste plaats bepalen wie er wel bij niet hoort en wie er niet bij hoort. Dat is in de kerk ook altijd zo geweest. Voor dat doel heeft men dan ook de geloofsbelijdenis uitgevonden. Hè? Als je daar een handtekening onder zet of daar ja op zegt, dan hoor je erbij. En als je dat niet wil, dan hoor je er niet bij. Toch? Nee, waarom ik nou stop is dat ik mensen ken die om die reden bij het leger des Heils ontslagen zijn. Omdat ze weliswaar alle papieren hadden, maar uiteindelijk toch niet een handtekening wilden zetten onder de beginselverklaring. Maar die dingen zijn daarvoor uitgevonden. Die geloofsbelijdenis ook hoor, om te bepalen wie er bij de kerk hoort en wie niet. En daarom heette het ook formulieren van enigheid en zo. Om te bepalen wie bij die eenheid hoort en wie bij de tweeheid, zeg maar. Of bij die die binnen zijn en die buiten zijn. Daar is dat dan. Je hebt een poort nodig daarvoor.
Drie eenheid.
Ja. Van oneenigheid noemt men het toch altijd. Hebben ze mij verteld, hoor, want ik weet van niks. Het schijnen drie formulieren te zijn, maar ik weet niet eens welke drie het zijn. En ik wil het graag zo houden, dus legt u mij dat nou niet uit. Dat hoef ik niet te weten. Toch maar. Maar het idee is inderdaad dat het in de poorten gebeurt. Maar de poort van de dochter van Sion, de poorten, zo je wilt, van de dochter van Sion, staat voor het bestuur. Degene... Of de regering, om zo te zeggen, van de dochter van Sion. En ik was een lange aanloop, maar u begrijpt nu inmiddels natuurlijk toch dat het over de gemeente gaat. Want de gemeente bestaat uit die ecclesia van eerstgeborenen, algemene vergadering van eerstgeborenen van Israël, officieel, in de hiërarchie. Dus de poorten van de dochter van Sion is een bedekte term, om zo te zeggen, ter aanduiding van de gemeente. En dat zo is, ach, ik kan hier lang moeilijk over doen, maar het is veel makkelijker om meteen dan even om te slaan naar Psalm 22, waar Hebreeën 2 immers uit citeerde. Psalm 22, want als er dan een lijdenspsalm bestaat, dan is het Psalm 22. Dat weten we door die woorden van vers 2. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En die van vers 9. Hij heeft het op de Heere gewenteld dat hij hem nu uithelpen. Of anders die van, zij hebben het lot geworpen over mijn gewaad. In vers 19 was dat. En daarna het gebed, gij Heere, wees niet verre. Mijn sterkte haast u tot mijn hulp, red mijn ziel van het zwaard. Red mijn eenzame van het geweld des. Eigenlijk staat daar het woord voor eerstgeboorte, maar toen maar. Ja, giet. Red mijn enige van het geweld des honds, verlos mij uit des leven muil en verhoor mij van de honen der eenhoornen. Zo zal ik uw naam aan mijn broederen vertellen. In het midden der gemeente zal ik u prijzen. En dat is wat de Heer vandaag doet, sinds dit gebed verhoord is, sinds hij is opgewekt uit de dood en overigens ook gezet aan Gods rechterhand. Al staat dat er dan hier niet bij, maar in Hebreeën 2, waar het aangehaald wordt, uiteraard wel. Want dat was allemaal al genoemd. En dit idee, dat is van het allergrootste belang. Tenminste, vind ik. Dat namelijk de lof Gods, de naam Gods, de eer Gods bekendgemaakt wordt. Primair door de Heer Jezus zelf. Dat is namelijk het belangrijkste aspect waarschijnlijk van zijn functie als hoge priester. van het nieuwe verbond. Nou, dat hadden een van Melchizedek. Maar het gebeurt niet in de wereld of aan de wereld, of met betrekking tot de wereld of ten behoeve van de wereld. Maar het gebeurt alleen in de gemeente. En daarvan staat dan in het volgende hoofdstuk van Hebreeën dat hij getrouw is in die functie aan degene die hem gesteld heeft over dat huis, wiens huis wij zijn. Dat is dus nog steeds de gemeente. Alleen wordt daar een beperkende uitdrukking bij gebruikt, want er staat wiens huis wij zijn, indien wij maar deze belijdenis der hoop tot het einde toe vasthouden. Of hoe het er maar precies staat, want dat weet ik nooit helemaal precies. Maar daar wordt een beperkende maatregel bij genoemd. Dat wil zeggen, het is inderdaad in de gemeente, maar dan nog alleen voor degenen die trouw zijn. Die naar de Heer horen willen, zal ik maar zeggen. Die actief zijn daarin en die deze belijdenis vasthouden. Zo staat het daar. Hè? Dat is wat het is. En als ik het zo zeg, dan zult u het waarschijnlijk ook gewoon herkennen, omdat we alle weten dat het zo werkt. Als je niet interesseert, dan hoeft dat niet. Je kan het passeren, je kan het laten, dan maakt het niet uit. Je kan het aan ongelovigen vertellen, maar het heeft niet zoveel zin. Tenzij dan dat ze eerst tot geloof komen. Toch? Zo werkt het. En daar waar wij werkelijk willen weten, openstaan voor het woord van God, vult de Heer ons daarmee. Daar zorgt hij gewoon voor. Hoe dan ook. En dat is wat bij herhaling dus vermeld wordt. Dat was nou Psalm 22, vers 22, 23, of vers 23. Maar ook vers 26 vervolgens weer. Van u zal mijn lof zijn in een grote gemeente. Ik zal mijn geloften betalen in tegenwoordigheid dergene die hem vrezen. Het is ook wel eens aardig om al die uitdrukkingen onder elkaar te zetten. Hè? Die van mijn broederen. Uit vers 23. En dan de gemeente. Vers 23. En vers 26. Een grote gemeente. En dan degene die hem vrezen. En als je die termen bij elkaar optelt, ja, dan begrijp je waar het over gaat. Over de gemeente van vandaag. Uiteraard, hè. De poorten der dochteren van Sion uit Psalm 9 vers 15 was dan wellicht een beetje de moeilijke, maar in het rijtje past die volkomen. Want zo gaat het verder in Psalm 35 vers 18. Vers 17 eerst, Heer, hoe lang zult gij toezien? Breng mijn ziel weder van hun lieder verwoestingen. Mijn eenzame, breng mijn eenzame. Dezelfde uitdrukking dus als uit Psalm 22, waar we net vandaan komen. Jagiet, mijn eenzame. Van de jonge leeuwen. Staat dus weer precies hetzelfde, hè? Breng mij terug uit de dood. Dan zal ik u loven in de grote gemeente. Dus deze keer de grote gemeente. En het heet ook onder machtig veel volks zal ik u prijzen. Nou ja, hoeveel het is weet ik niet, maar uit de loop der eeuwen is het toch een machtig veel volk. Ja. Zie? Machtig veel, talloos staat er eigenlijk. Maar goed. En dan in vers 28 van Psalm 35. Zo zal mijn tong vermelden uw gerechtigheid en uw lof de ganse dag. Maar dat slaat uiteraard nog steeds op dat machtig veel volks en op die grote gemeente waarin dat zou gebeuren. Waarna wij weer een bladzijde omslaan en dan zijn we in Psalm 40. Psalm van 40 vers, die trouwens ook aangehaald werd in Hebreeën hoofdstuk 10. Daar heb ik dus ook over gehad. Met die uitdrukking, zie ik kom in de rol des boeks is voor mij geschreven om uw wil te doen, o God. En dan volgt vers 10 van Psalm 40. Ik boodschap de gerechtigheid, de lof Gods, de eer Gods, de naam Gods. En nu heet het de gerechtigheid Gods. Want zoals ik regelmatig opmerk, als er iets omstreden is, het ter discussie staat, is het de rechtvaardigheid Gods. U weet wel. Als er dan een rechtvaardig God is, zie, en dan gaat het niet eens om God, gaat het om rechtvaardig. Daar vraagt men naar en men vindt dat God dat zou moeten zijn, per definitie, dat valt binnen de definitie van het begrip God. God moet rechtvaardig zijn. Een filosofische waarheid, maar goed, daar ga ik er verder maar niet op in, maar het is terecht. Maar waarom komt er dan niks van terecht? Is er dan toch onrechtvaardigheid bij God? Was de vraag die Paulus in het Nieuwe Testament stelt. En het antwoord is nee. Dat is nou juist wat gedemonstreerd wordt in de loop van de geschiedenis en wat verkondigd wordt, zelfs en in eerste plaats in het evangelie, want daarin wordt de rechtvaardigheid Gods geopenbaard. Romeinen 1, vers 17. Of zo. En hier heet het, ik boodschap de gerechtigheid in de grote gemeente, niet in de wereld, maar alleen in de grote gemeente. Kijk, dat is onze tegenwoordige tijd. Zie? En dit wordt hier gezegd nadat melding gemaakt is van wat ik samenvattend dan maar noem de gehoorzaamheid van Christus. Die term ontleen ik aan het Nieuwe Testament, waar die gewoon staat. Maar hier staan die dingen zo, hè. Het gaat over het werk dat Christus zou doen, de Heer Jezus Christus. En dan staat er, vers 10, ik boodschap de gerechtigheid in de grote gemeente. Zie mijn lippen, bedwing ik niet, Heere, gij weet het. Uw gerechtigheid bedek ik niet in het midden mijns harten, want ik zal met mijn ganse hart, dat lazen we toch net, in Psalm 111, ik zal de Heere loven van ganser harte. En hier staat het dus ook. Uw gerechtigheid bedek ik niet in het midden mijns harten. Uw waarheid en uw heil spreek ik uit. Uw weldadigheid en uw trouw verheel ik niet in de grote gemeente. Zie? En nog steeds wordt het beperkt tot een speciale categorie. Zoals gezegd, de Joodse tzadikim, maar in de praktijk de gemeente uit onze tegenwoordige tijd. De aardigheid is trouwens, voordat ik het vergeet, dat deze dingen ook uitdrukkelijk geïllustreerd worden in de Nieuwtestamentische geschiedenis. Ik bedoel dit, toen de Heer opgestaan was uit de dood, verscheen hij ook daadwerkelijk niet in het openbaar. Ik roep altijd dat als we het zelf hadden mogen bedenken, het verhaal, dan hadden we bedacht, tenminste ik wel, had ik bedacht, hij stond op uit de dood, spoedde zich naar het tempelplein, toch, trok de aandacht op zich en trok een lange neus en zei, lekker peu. Of iets als, dames en heren, daar ben ik weer. Ja, begrijp je wel? Zo van, de overwinning is behaald en jullie hebben me niks kunnen maken en ik trek aan het langste eind en wie het laatst lacht, lacht het best en hoe dat maar beter mag, wezen mag. En hij deed het niet, integendeel. Hij heeft zich beperkt, het wordt ook als negatief beschreven. Hij heeft zich namelijk overgegeven, heet het dan, in het Nieuwe Testament, hè, terwille van de gemeente, omdat hij zich een eigen volk zou reinigen enzovoorts. Kortom, heeft dat niet gedaan. Hij gaat dat in de toekomst alsnog doen, hè? Nou ja, niet op het tempelplein, maar op de Olijfberg. Dan heb je zicht op het tempelplein, voor zover het nog bestaat. Dat kan je niet missen. Als je iets ziet, is het dat. En andersom ook. Als je iets ziet vanaf die plek, dan dan zing je de Olijfberg. Niet dat het een vrolijk gezicht is met tienduizenden graven, maar vooruit. Soms denk ik, het is het duurste stukje grond ter wereld, maar dat zal wel niet hoor. Maar toen maar weer. Maar dat zal in de toekomst gebeuren. Maar na zijn opstanding verscheen hij aan zijn discipelen in besloten kring, een petit comité, met zoiets. Ze worden zelfs geteld aan de elfen. Hij verscheen aan de elfen, dus, maar het waren er maar 10. Maar goed, de telling blijft altijd een beetje problematisch. Maar aan een kleine groep. Of incognito aan de Emmausgangers. Wie weet wat, dat was dan wel buiten in de open. Dat heet in de openbare ruimte tegenwoordig, hè? Geloof ik het. In de openbare ruimte verscheen hij aan de Emmausgangers, maar dan toch zo dat ze hem niet herkenden. Dat wil zeggen, in het geheim, dat was het. Was trouwens ook zo in de hof, aan Maria. Die herkenden hem pas aan zijn stem. Maar dan moest je hem dus wel intiem kennen, anders kon het niet. En bovendien bestelde hij de discipelen, op diezelfde dag nog, organiseerde hij een conferentie in Galilea. En zei tot de dames, zeg tot mijn broeders dat ze verzamelen in Galilea enzovoort. En daar verscheen hij dus ook. En we weten nu nog niet precies waar dat was. Maar het was wel geheim. Er werd trouwens ook geteld, het was meer dan 500 op één keer. Al lees je dat dan pas later in 1 Korinthe 15. Maar het gaat erom dat hij niet in het openbaar verschenen is. Trouwens, het hele idee van, wij noemen dat zijn verschijning aan de vrouwen, of aan Maria, of wie het maar was, of aan de discipelen, dat verschijning, dat is al duidelijk genoeg. Dat woord impliceert dat het een bijzonderheid was, een uitzondering. En dat was het ook. Want voor de wereld is hij nooit verschenen, hoor. Daarom heb ik nog altijd moeite met de uitdrukking over de wederkomst van Christus. Ik ben voor mij niet, als je dat echt nauwkeurig neemt, zo nauwkeurig mogelijk bedoel ik, heel precies neemt, en dan moet je soms, als de vraag is of de Messias nou al verschenen is of nog komen moet, in de discussie tussen Jood en Christen, dan moet ik u zeggen, nou, dan moet ik toch ergens zeggen, nee, hij is nog niet verschenen. Want toen hij één keer de Messias was en verschijnen kon, deed hij dat dus niet. Nou ja, alleen aan een beperkte categorie. Maar dat bewijst nou juist dus het tegendeel. Het bewijst dat hij zich verborg. Hij maakte zich wel kenbaar. Dat moest ook wel. Hij zei daarom ook, gij zult mijn getuigen zijn. Hetgeen betekent dat ze moesten vertellen, want dat is wat het woord nou eenmaal betekent, dat ze moesten vertellen, verkondigen, van hetgeen zij gezien, gehoord, aanschouwd en getast hadden. Met dank aan Johannes, die het zo uitlegt, in 1 Johannes 1, wat zei van de Heer Jezus. En ze moesten getuigen dat hij uit de dood was opgestaan. Niet verklaren hoe dat kon, want dat kan niemand. Maar vertellen dat het nou eenmaal zo was, want ze kenden hem en ze hebben hem gezien, ontmoet en met hem gesproken enzovoorts. Na zijn opstanding, dus hij leeft, hij is opgestaan. En ze moesten zijn getuigen, terwijl het makkelijk genoeg geweest zou zijn, mag ik aannemen, dat de Heer bij gelegenheid gewoon zelf aan het grote publiek zou zijn verschenen, zoals hij dat in de toekomst overigens zou doen. Hoe weet ik ook niet, maar er staat in ieder geval, in aller oog zal hem zien, enzovoorts. En had hij die getuigen daarvan ook niet nodig gehad. Toch? Kortom, als de vraag is of de Messias al verschenen is, moet ik u zeggen, nee, nog niet. Dat is pas in de toekomst. Eigenlijk in wat wij zijn eerste komst noemen, daarin is hij meer verdwenen dan dat hij verschenen is, om zo te zeggen. Want strikt genomen, nog een keer, hij werd pas de Messias in zijn opstanding. En sinds zijn opstanding is hij niet in het openbaar verschenen. Er is van hem getuigd. Er is getuigd, deze Jezus is de Christus. En de vraag zou eventueel zijn, waarom zien wij hem dan niet? Want hij zou toch verschijnen dan? Het antwoord is dan, ja, nee, hij zou eerst... Want op elke vraag antwoord je tegenwoordig met ja, nee, nou kijk. Let maar op, dat hoort zo. Dat is goed gebruikt tegenwoordig. En dan zeg je, nou kijk, nee, hij zou zitten aan de rechterhand Gods. Dat is de Hebreeënbrief. Die begint zo. Is hij de Messias? Jazeker, waar is hij dan? Ja, gezeten aan de rechterhand Gods, want dat is wat aangekondigd was. Het is trouwens ook het antwoord op de vraag, het uiteindelijke antwoord op de vraag, wie is dat eigenlijk de Messias? Wiens zoon is hij? Oh ja, waarom noemt David hem dan zijn Heer? En dan komt Psalm 110 vers 1, dat weet u langzamerhand, hè? En daar staat dat hij zou zitten aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen. Dat is het. En dat heb ik u wel eens verteld, hè. Ik heb ergens een ver familielid, waarvan ik de naam ook niet meer weet. Maar die heeft ergens op een internetsite staan iets als heel verhaal over dat Jezus niet de Messias is. Want de Messias, als die komt, zou hij dit doen en dat doen en zus doen en zo doen. Dat is niet gebeurd. Dus is Jezus niet de Messias. Maar wat ontbreekt is dat hij zou zitten aan de rechterhand des troons van God. En dat hij de lof van zijn eer Gods en naam God zou verkondigen te midden van een grote gemeente. Maar dat is de man kennelijk ontgaan. En wat erachter stak, weet ik niet. Wat dit voor. Maar waarom dat zo moest, weet ik ook niet. Ik zei toch, het is een ver familielid. Hij heeft een andere achternaam dan ik. Dus ja, dat maakt mij ook niet zoveel uit eigenlijk meer. Ik vind die dingen toch wel verbijsterend. Hoe dicht men bij de waarheid kan zijn. Want dat is waar. Hij zou dat doen allemaal. Jawel, maar men vergeet het een en ander. Zie. Nou ja. Maar denk er nog eens aan. De Heer stond op uit de dood en hij verscheen zo hier en daar. Maar dat demonstreert precies waar het nu over gaat. Dat hij een bediening heeft na zijn opstanding. Niet in de richting van de wereld als zodanig. Maar alleen onder die rechtvaardigen. In die gemeente. Onder zijn broeders. Dat zei hij trouwens ook meteen. Hij zegt tot mijn broeders. Enzovoort. Prachtig, dan moet je opvallen, zulke dingen. Komt ook uit de psalm. Nou goed. Dit is psalm 40. Uw trouw verheel ik niet, vers 11. Verheel ik niet in de grote gemeente. Met andere woorden, die dingen worden wel verheeld, namelijk verborgen gehouden voor de wereld als zodanig. Dus psalm 40, vers 10 en 11. Dan hadden we... Dit is niet compleet hoor, wat ik u nou vertel. Maar dat is wat je zo links en rechts leest. Psalm 66, vers 16. Komt, hoor toe, o allen gij die God vreest. En ik zal vertellen wat hij aan mijn ziel gedaan heeft. En nog steeds, zoals altijd, is de Heer zelf aan het woord. En hij zegt, komt, hoor toe, gij allen die God vreest. Zie, het is een oproep, feitelijk, aan gelovige mensen. En aan hem wordt gezegd, luister naar mij en ik zal vertellen wat hij aan mijn ziel gedaan heeft. En dan zal hij vertellen over de opstandingskracht die God gewerkt heeft in Christus, als hij hem uit de doden heeft opgewekt en gezet aan zijn rechterhand. Want die kracht werkt aan ons en in ons die geloven. Dat is Efeze 1, waar dat zo staat. En deze rijmt natuurlijk ook aardig op, hoe staat het in Jesaja 55? Neig uw oor Hoort naar mij en uw ziel zal leven en ik zal u geven de gewisse weldaden van David, want mijn gedachten zijn hoger dan de uwe, dus hoor naar mij, dan zal ik ze vertellen. Want het is eigenlijk een oproep alleen aan gelovigen. Kom naar mij. En ik zal bekendmaken. Later in Efeze 1 lees je dat dus ook. Hè? Want er wordt als een van de... Kijk, daar vind je die opsomming van geestelijke zegeningen. Die liggen redelijk voor de hand. Zo van, God heeft ons in Christus uitverkoren van voor de grondlegging der wereld, ongeacht wat het betekent nou. Hè? Maar het zijn bekende termen, en daar gaat het toch altijd over. We zijn in Christus uitverkoren van voor de grondlegging der wereld. En we zijn gepredestineerd. Daar kan je als Calvinist ook weinig problemen mee hebben, lijkt mij. We zijn gepredestineerd tot zo'n stelling. Die is dan iets moeilijker, maar dat staat er dan weer wel. En daarna heeft ons begenadigd in de geliefde, en in hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving der misdaden. En dan staat er ineens, en hij heeft ons bekendgemaakt de verborgenheid van zijn wil. En daar zat nou weer net niemand op te wachten, toch? Nou ja, misschien wel. Maar daar staat er dan zo tussen. Wat is daar nou voor bijzonders aan? Nou, het bijzondere eraan is dat de Heer dat niet doet naar de wereld toe of naar een ongelovige toe, maar alleen aan degenen die hem kennen, die deel hebben aan Christus. En in Christus worden wij op de hoogte gesteld van de verborgenheid van Gods wil. Met betrekking namelijk tot onze tegenwoordige tijd, de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen en wat het allemaal maar was. Populair gezegd, Gods werk. Vandaag tot roeping, tot opbouw van de gemeente als zodanig. En dat is niet bestemd voor de wereld. En daarna is het dezelfde apostel Paulus, die dat bij gelegenheid nog wel eens een paar keer ook op andere plaatsen naar voren brengt. Zo van, er staat heel wat in de Bijbel aan onbegrijpelijks, en het is mijn bediening om te vertellen wat het allemaal is. Om te vervullen het woord Gods. En, om te openbaren de verborgenheid en wat er maar was. Ja. Nou goed. Vervolgens waren wij in Psalm 111, vers 1. Ik zal de Heere loven van ganser harte in de raad en vergadering der oprechten. Dat is niet zomaar een verzameling, maar het heet inderdaad de raad. En vergadering der oprechten, hetgeen toch op zijn minst zegt dat het om een officiële instantie gaat, die raad, die vergadering der oprechten. En dat is zo, want het is de algemene vergadering, namelijk de gemeente der eerstgeborenen, die in de hemel is opgeschreven. En waar stond dat ook alweer? Ook in de Hebreeënbrief. Ja, Psalm 68 zegt dat ook, ja. Dat is in verband met die gevangenis gevangen genomen enzovoort. Jazeker, maar het komt ook, ik zei al, het is ook lang niet compleet. Dus, maar ja, dit is waar het over gaat, hè. En hierna, in het Hallel, krijgen we dit nog een paar keer. Dat wil zeggen in Psalm 116, vers 10... die wij kennen als ik heb geloofd en daarom zing ik. Maar er staat ik heb geloofd, daarom sprak ik. En ik ben zeer bedrukt geweest. Enzovoorts. Maar het idee is die van vers 9. Ik zal wandelen voor het aangezicht des Heren in de landen der levenden. Ik heb geloofd en daarom sprak ik. Dat wil zeggen ik heb geloofd en daarom zal ik spreken. Want dat is het. En ik heb geloofd, wil zeggen, God heeft mij rechtvaardig gerekend en heeft mij leven geschonken, heeft mij opgewekt uit de dood. En sindsdien spreek ik. Binnen die context die we nou al een paar keer gelezen hebben. Het is trouwens ook die van vers 17 van Psalm 116. Ik zal u offeren een offerande van dankzegging en de naam des Heren aanroepen, dan wel verkondigen, ik zal mijn gelofte den Heren betalen, nu, in de tegenwoordigheid van al zijn volk. In de voorhoven van het huis des Heren, in het midden van u, o Jeruzalem, halleluja. En wat hij beloofd had, wel, een belofte maakt schuld, en schuld moet je betalen. Dus de uitdrukking, ik zal mijn gelofte betalen, is duidelijk genoeg. Betekent gewoon, wat ik beloofd heb, zal ik doen. En wat had hij beloofd? Indien gij mij verlost, zo zal ik uw naam verkondigen in grote gemeenten. Dat is het. En dat is wat hij doet vandaag. En al zijn volk. Nou ja, wij zijn zijn volk. En anders, wij zijn zijn huis. En dat is dan weer vers 19. En mocht u nou denken dat vers 19 spreekt over het huis des Heren en dus over de tempel, dan zeg ik, ja, dat is geen probleem. Dat is de gemeente, toch? Een tempel? Van welke kant je ook komt, maar u zou daar meteen de gemeente in moeten herkennen. En wat betreft dat Jeruzalem, aan het eind van de psalm en dus aan het eind van vers 19, ja, dat was ook Hebreeën 12. Algemene vergadering van de gemeente van eerstgeborenen die in de hemel is opgeschreven, want gij zijt gekomen tot dat hemelse Jeruzalem. Dat staat daar allemaal. Zie? En daarmee wordt het die gedachte van Hebreeën 12 geplaatst binnen de context van deze psalmen. Of voor mijn part andersom. Dat kan dan ook nog. Maar psalm 116, vers 10, vers 14. Mijn gelofte zal ik de Heere betalen, nu in de tegenwoordigheid van al zijn volk. Daarna vers 14, vers 18 hetzelfde. Daar staat dezelfde uitdrukking. En dan hebben we nog psalm 118, die ook uitdrukkelijk spreekt over opstandingen uit de dood, voor zover dat kan. Voor iets wat dat officiële verborgenheid moest blijven natuurlijk. Maar dan lees je toch iets als vers 16. De rechterhand des Heren is verhoogd. De rechterhand des Heren doet krachtige daden. Maar de rechterhand des Heren wordt in het Nieuwe Testament rechtstreeks in verband gebracht met de opstanding van Christus. Door de rechterhand Gods, dan wel aan de rechterhand Gods. Kan allebei. Daarna heet het vers 17, ik zal niet sterven, maar leven. Of je daar moeilijkheden mee hebt met die uitdrukking, dat hangt af van wat je onder sterven verstaat. Maar u zou moet kunnen begrijpen dat sterven betekent de dood ingaan. En normaal gesproken is dat definitief. Nou ja, tenzij anders vermeld. Maar ik aarzel zelfs met die uitdrukking altijd. Want ook in de Bijbel is dood dood. Tenzij er een wonder gebeurt. Hebben we die nog? En dat de doden ooit zullen staan voor God. Ja, maar daarna verdwijnen ze alsnog in de dood. En dat is dan heus definitief. Dus blijft definitief de tweede dood. De uitzondering is die voor degenen die op grond van geloof rechtvaardig gerekend worden. Maar dat is een uitzondering. En binnen die uitzondering heb je nog weer ook nog een uitzondering. En dat is die van de gemeente, uiteraard. Die niet alleen zou opstaan, maar zelfs gezet worden in de hemel. Maar goed. Maar hier staat, ik zal niet sterven, maar leven. Je moet van goede wil zijn natuurlijk, omdat u net als ik best wel weet dat in de psalmen dat sterven beschreven wordt. En dat wij nogal eens lezen in bedekte termen, sommigen zeggen in poëtische termen, maar in symboliek mag ook, lezen over inderdaad opstanding uit de dood. En dat is waar het over gaat dus. Dus dat sterven van de Heer was niet definitief. Eigenaardig genoeg, wij vinden dan ook in de Bijbel, niet al te vaak, maar soms vinden we dat het woord sterven aan de, of ook het woord dood aan de kant geschoven wordt. Ook bijvoorbeeld door de Heer Jezus zelf, die bij gelegenheid zei, hij is niet dood, hij slaapt. Maar wij laten ons niet bedotten, wij weten heus wel dat Lazarus dood was. Bovendien, dat staat er ook. Ook later nog. Niettemin zei de Heer, nee, hij is niet dood. Hij slaapt. Want ja, als van tevoren vaststaat dat hij op zal staan weer, ja, dan kan je het eigenlijk geen dood of sterven noemen. Heb je dat nog? Want dan, ja, het is maar wat je precies onder die termen wil verstaan. En ik doe heus geen moeite om die termen te definiëren. Ik vind gewoon dat je uit de context wel kunt begrijpen wat daar de betekenis van de uitdrukking is. En hier is het, ik zal wel degelijk sterven, maar ik zal uit de dood opstaan. En dus toch, ik zal niet sterven, want zo kun je dat dan ook zeggen, maar integendeel leven. En als sterven betekent dat er eind komt aan je bestaan of aan je leven, dan zegt de psalmist, nee, dat zal niet gebeuren, ik zal leven. Want er komt geen eind aan zijn bestaan. Dus dat is het. Ik zal niet sterven, maar leven. Het wordt ook toegelicht trouwens. Ik zal niet sterven, maar leven. Maar het gaat mij om wat er meteen achter staat. En ik zal de werken des Heren vertellen. Als je dat een beetje vrij leest, dan staat er. Natuurlijk zal ik niet sterven, dat kan ik me niet permitteren. Want ik heb nog wat te doen. Ik moet namelijk, heb ik ook beloofd, ik zal de werken des Heren vertellen. En daarvoor zal dat leven gebruikt worden. En voor de goede orde, je moet die dingen eigenlijk altijd even checken dan. En of het wel klopt. En dan lees je gewoon Romeinen hoofdstuk 6. Waar staat op dat gelijkerwijs Christus uit de dood is opgewekt tot heerlijkheid des vaders. Alzo ook wij in nieuwheid des levens zouden wandelen. En precies, dat is het. Want Christus is opgewekt in nieuwheid des levens en tot heerlijkheid des vaders. Hij is opgewekt in elk geval om de werken des Heren te vertellen. En dat is wat hij nu doet aan ons. Het probleem is natuurlijk dat vele christenen daar inderdaad niet op zitten te wachten. Die hadden liever dat de Heer wat anders voor hen deed. Maar ja, maar dit is wat hij doet. De werken des Heren. Elders heette dat de lofgods, de naamgods, de eergods. En hier heet het gewoon de werken des Heren. Want die lof en eer komt hem toe op grond van zijn werken. Zijn eervolle werk, om zo te zeggen. Daarna staat er in vers 18, voor de goede orde, van Psalm 118. De Heere heeft mij wel hard gekastijd, maar hij heeft mij ter dood niet overgegeven. Hoezo niet dan? Doet mij de poorten der gerechtigheid open, ik zal daardoor ingaan, ik zal de Heere loven. Nou, daar zijn we toch langzamerhand moeten begrijpen hoe dat, wat hier staat. Namelijk, hij zou wel degelijk sterven, hij zou het dodenrijk ingaan, maar God zou voor hem de poorten openen, de poorten der gerechtigheid. Hoezo poorten der gerechtigheid? Nou ja, het is de deur waardoor men de dood weer uitgaat. Het is de opstanding. En waarom heet het poort der gerechtigheid? Dat zal ik u zeggen. Je zit met het dilemma. Je zit met het dilemma dat de zondaar des doods schuldig is. En u weet hopelijk, ik neem aan dat u dat weet, dat iemand die het evangelie afwijst voor eeuwig verloren is. En dat is het dan. Dat is niet een kwestie van dat er. Ik kan niet eens zeggen, die krijgt levenslang. Die krijgt de doodstraf en dat is dan. Dat is dan definitief. En. En nou was het de Heer Jezus die de straf voor uw zonde gedragen heeft. Dat zou toch moeten betekenen dat hij dan sterft en dat het dan afgelopen is, of niet? Als een zondaar voor eeuwig verloren is en iemand neemt de plaats van die zondaar in, is die toch voor eeuwig verloren? Als de schuld bestaat uit de dood? Ja, dit verhaal klopt dus niet, hè? Nee, dat begrijpt u. Dat klopt niet. Het verhaal is, men is des dood schuldig, dus men sterft. Meer komt er niet. Maar er zit een andere kant aan het verhaal. Namelijk dat God geloof rekent tot gerechtigheid. Dat is het tegenovergestelde van zonde en schuld en dood enzovoort. Dat wil zeggen leven. En dat zijn tegenovergestelde begrippen. En daar is het volgende op gevonden. De juiste volgorde. En dat is het dan. Die heb ik van Petrus trouwens, hoor, die verzin ik niet. Daar staat dat gewoon, hè. Want je kunt ook over de Messias lezen in het Oude Testament. Dan wel over hem die de Messias zou zijn, net wat u wil. En Petrus zegt, dat gaat over het lijden dat op Christus komen zal en de heerlijkheid daarna. En hoe dan ook, Petrus die zegt dus dat dit de enige goede volgorde is. Want je leest in het Oude Testament weliswaar over de heerlijkheid van de Messias. En als je dat niet weet, dan vraag je het aan een orthodoxe Jood. Die wordt geacht dat te kunnen uitleggen. Over de heerlijkheid van de Messias, dat weten ze. Zie? Maar die hebben wat moeite met het lijden dat op Christus komen zou. Dat is wat meer bekend bij christenen, om zo te zeggen. Maar die zijn een beetje de heerlijkheid van Christus kwijtgeraakt. Want die hebben hem zijn koninkrijk eigenlijk afgenomen. Die hebben gezegd, nou nee, dat moet je niet letterlijk, dat moet je geestelijk zien. Waarmee ze het eigenlijk bagatelliseren. Al zullen ze dat nooit toegeven. Maar ik vind dat ze dat dan doen. Omdat ze niet geloven, niet willen geloven dat hij in de toekomst alsnog letterlijk zijn koninkrijk op aarde zal vestigen, enzovoorts. Maar het hele punt is dat die poort der, heet poort der gerechtigheid, het heet zelfs in het meervoud, poorten der gerechtigheid, maar het heet der gerechtigheid omdat dat de gelovigen toekomt. De zondaar zou sterven, maar de gelovige ontvangt eeuwig leven. Dat gaat in die volgorde. En voor ons geldt dat ook, want wij worden geacht met Christus gestorven te zijn en begraven en opgewekt en gezet in de hemel. Dat is de gang van zaken. Zie? Kortom, hij heeft de doodstraf ondergaan en dat was het dan, maar op grond van zijn geloof, zijn gehoorzaamheid of hoe het maar heet bij gelegenheid, ontving hij leven alsnog. Zie? En de Bijbel zegt dan dat langs die route de zonden, de misdaden, overtredingen, rechtvaardige vergelding hebben ontvangen enzovoort. En dat gezegd zijnde, dat gedaan zijnde, onder het motto het is volbracht, werd de weg vrijgemaakt tot opstanding uit de dood, nieuw leven. Zie? En zo was het dus in deze bedekte termen ook aangekondigd. Maar lees nog even verder mee. Want er staat, doet mij de poorten der gerechtigheid open, ik zal daardoor ingaan. Vervolgens, ik zal de Heer loven. Ik begrijp nu waar het op slaat. Zie? En dan wordt die poort toegelicht en nu is het ineens toch enkelvoud. Dit is de poort des Heren. Het stond in vers 19 in het meervoud, maar dit is nou een aardig voorbeeld van een pluralis extensionis, van een meervoud van uitgestrektheid. Die poort is ruim, is het idee. Dan kunnen er een boel doorheen, kunnen er velen doorheen. Dat staat er vervolgens ook, alleen is het dan weer enkelvoud. Dit is de poort dus, heren, door de welke de rechtvaardigen zullen ingaan. Eerst gaat hij alleen in door die poort. Want hij toch poorten. Dat is een grote poort. Het is een ruime poort. Het stelt bovendien in de ruimte, heet dat. U weet wel. De ruimte van het nieuwe verbond. De Heer heeft ons ruimte gemaakt, heeft ons in de ruimte gesteld. Zo heet dat, zijn Bijbels jargon. Het is ook een ruime poort. Ik zie een poort wijd openstaan, heet het eigenlijk, maar toch maar. Ja. Dit is de poort des Heren door de welke de rechtvaardigen, dit tzadikim, daar heb je ze weer, zullen ingaan. Ja, ja. En daarna, ik zal u loven omdat gij mij verhoord hebt en mij tot heiland geweest zijt. Vervolgens lezen we Johannes 10. Ik ben de deur. Nou, eerst, ik ben de goede herder. En de goede herder, voor hem doet de deurwachter open. De poort der gerechtigheid heet het hier. Voor hem doet de deurwachter open en dan gaat de goede herder als eerste door de deur. Vandaar dat hij kan zeggen, ik ben de deur. Maar daarna zijn het de schapen die zijn stem horen, die hem volgen en ook door die deur gaan. Dus die schapen zijn de tzadikim uit Psalm 118 vers 21. Het is zijn kudde. Zie? Ik zal u loven omdat gij mij verhoord hebt en mij tot heil geweest zijt. En dat het gemeentelijke waarheid is. Ja, sorry, maar dat staat er gewoon achter. En ik neem aan dat u dat langzamerhand ook wel weet. Want de volgende tekst is die van de steen die de bouwlieden verworpen hadden is tot hoofd des hoeks geworden. Hier heb je het verhaal van het ongeloof van het Joodse volk. De bouwlieden. Niettemin, de steen wordt hoofd des hoeks van het bouwwerk. Men heeft bedacht dat dat de tempel moet zijn. Daar staat er niet bij, maar het is correct. De tempel, maar het is de gemeente. Ja. Ja, die uit Efeze staat er waarschijnlijk bij zelfs. Hè? Ja hoor, Efeze 2 vers 20 staat er in mijn Bijbel bij. 1 Petrus 2 staat er ook bij. Ook goed. Ja. Het komt nogal eens voor, maar het is gemeentelijke waarheid. En bovendien weten we dat natuurlijk ook uit vers 26. Gezegend is hij die komt in de naam des Heren. Enzovoorts. Want dat was toch de tekst aan het eind van de 69 weken van Daniël. En verder zijn het de laatste woorden die de discipelen en de Heer samen gezongen hebben in de openbaar. Zij zongen de lofzang. En dit zijn de laatste woorden van Psalm 118. Daarmee de laatste woorden van het Hallel. Enzovoorts. En dat is wat dus gemeentelijke waarheid. Ja. Of men die gekend heeft, dat weet ik niet. Maar wij worden geacht die te kennen. Nou goed, dat was weer een brede uitweiding. Wij waren al bij vers 1 van Psalm 111. Ik zal de Heere loven van ganser harte in de raad en vergadering der oprechten. Over die situatie gaat het dan ook. Waarbij vervolgens gezegd wordt, de werken des Heren zijn groot en zij worden gezocht van allen die er lust in hebben. De werken des Heren zijn groot. Nou ja, de Heer is groot en dus zijn werken zijn groot. Dat zal niemand ontkennen. Het neemt niet weg dat er ook een speciale betekenis hangt aan de uitdrukking. En het zal u niet verbazen dat we die ook vinden in de Hebreeënbrief. Want daar staat in Hebreeën 2, is het inmiddels, meen ik. Daar staat, hoe zullen wij ontvlieden indien wij op zo'n grote zaligheid geen acht geven. Zal wel nemen staan trouwens. Dat is Hebreeën 2 vers 3. Een grote zaligheid heet dat. Dat is die van niet alleen dat wij gerechtvaardigd zijn geworden voor God. Dat onze zonden vergeven zijn en wij eeuwig leven hebben ontvangen. Maar bovendien ook een hemelse bestemming hebben gekregen. Dat is het bijzondere van de gemeente. de hemelse positie, de hemelse roeping, hemelse erfenis enzovoort. En dus heet het grote zaligheid. En terwijl ik hem lees, denk ik ook trouwens aan Handelingen. Hoofdstuk 2, vers 11. Omdat het zo weer Pinkster is natuurlijk. Daar staat in Handelingen 2 vers 11. Wij horen hen in onze talen de grote werken Gods spreken. He? Handelingen 2 vers 11. Wij horen hen. Er staat Cretenzen en Arabieren. En andere allochtonen. Wij horen hen in onze talen de grote werken Gods spreken. En dat is de samenvattende term blijkbaar voor het tegenwoordige werk Gods. Dat kan niet missen, want wat er nou precies gepredikt werd daar, dat weten wij natuurlijk toch niet. Maar wij zouden wel begrijpen dat deze gebeurtenis in hoge mate een profetische betekenis heeft. Want het eigenaardige is dat vanaf dat op dit moment, de zogeheten Pinksterdag, waarbij de werkzaamheid van de Heilige Geest gedemonstreerd wordt, want dat is eigenlijk wat op Pinksteren gebeurde. Ja, want u weet dat de Heilige Geest werd uitgestort niet op de Pinksterdag, hè. Dat was op Paasdag, toen de Heer tot zijn discipelen zei, ontvang de Heilige Geest. Jawel. En wat hier gebeurt, is dat geest die normaal gesproken zich niet manifesteert, daarom heet het ook geest, die geest demonstreert zich hier via, nou ja, via bijzondere werken. In dit geval door het spreken in tongen van de discipelen, waarvan dan later de apostel Paulus zegt dat het een teken is voor de ongelovigen, sowieso. En dat het de vervulling is van Jesaja 28, van de woorden, ik zal door lieden van een andere taal en door belachelijke lippen zal ik tot dit volk spreken. En dat gebeurt hier meteen. Niet na verloop van tijd, maar ogenblikkelijk. Dat wil zeggen, het is de demonstratie van de situatie die hier is aangebroken, inmiddels al was aangebroken trouwens. Maar de situatie namelijk dat de zaligheid als zodanig, of zullen we gewoon zeggen het woord van God, gedeponeerd was officieel bij de heidenen in plaats van bij de Joden, dat wil zeggen aan de Joden ontrokken was en gegeven was aan de heidenen, of meer specifiek aan een heidens volk. Maar ja, of het nou heidenen zijn of één heidens volk, ook als het één heidens volk is, spreekt het verschillende heidense talen. En dus in verschillende talen zou het evangelie gepredikt worden aan de Joden. Hetgeen, dat weet u, hetgeen de omgekeerde wereld is. Want van oudsher zou juist vanuit Israël en uiteindelijk uit het Joodse volk, bij voorkeur vanuit het Hebreeuws, het woord van God verkondigd worden aan de volkeren. Nou zal dat nog gebeuren in de toekomst, maar dat is in een volgende bedeling. In de dagen van de wederkomst van Christus. Maar in onze dagen zijn die functies omgedraaid. Dat wil zeggen, in onze dagen is de zaligheid gedeponeerd bij een heidens volk. En sindsdien wordt door andere talen en via andere talen, of althans door lieden van andere talen of belachelijke lippen, wordt het evangelie gepredikt, met name aan de Joden. En dat is wat hier gebeurt. In andere talen. In werkelijkheid, die profetie uit Jesaja 28, maar dat heb ik u wel eens verteld natuurlijk, die profetie uit Jesaja 28 is van toepassing op heel onze bedeling, want tot vandaag de dag wordt het evangelie gepredikt aan de Joden in het in Fries. Nou ja, het Gronings wilde ik zeggen, maar omdat ik wel weet van Groningse Joden, maar van Friese Joden heb ik nooit gehoord. Maar dat ligt aan mij natuurlijk. Maar ik zeg altijd van die gekke dingen dan. Maar bij belachelijke lippen zeg ik liever niet in het Fries. Want ik krijg al zoveel problemen met Friese. Dus ja, dat zal maar in het Gronings staan, hè. Je weet wel, dan wordt er aan de deur geklopt. Dan zegt hij, kom er maar in als het geen Jood is. Een vaste uitdrukking. Gek genoeg, maar... Dus is er toch iets mee. Met de Joden uit Wildervank. Maar daar zullen we het niet over hebben. Maar in het algemeen, in andere talen, dat is waar het over gaat. Bovendien, dat is de reden waarom het hele Nieuwe Testament tot ons gekomen is in het Grieks. In plaats van het Hebreeuws van het Oude Testament. En stiekem vind ik dat ook nog een argument voor het idee dat de oude Grieken bezemerachtig Israëlieten waren. Maar ja, het hoef ik niet elke keer te vertellen, toch? He? U weet wel, de stichters van Troje, van Athene, dat heb ik u al kort geleden nog eens verteld, geloof ik. En van Sparta, enzovoort. He? Maar Grieks. En als van de 2 stammen naar de 10 gaat en je moet voor de 10 stammen 1 taal nemen, dan Grieks komt wel goed uit. En dan roept er altijd wel iemand, ja, maar het was de wereldtaal in de dagen van het Nieuwe Testament. Zeg, ja hoor, dan had het ook wel Latijn mogen wezen, toch? Van het Romeinse Rijk. Maar ja, oké. Kunnen we nog uren over doorgaan. Maar wat ze verspraken, het gaat erom wat hier dan staat. Zij spraken, de verkondigden, de grote werken Gods. Nou, dat zijn de werken van God in onze tegenwoordige tijd. Die werken van niet alleen verlossing, maar met meer dan dat. Dat wil zeggen, wij noemen dat de zaligheid met eeuwige heerlijkheid. Zo heet dat ergens in, ik geloof, Thessalonicens of zo. Het is met meer dan dat. En dat is de uitdrukking dus ook in Psalm 111. De werken des Heren zijn groot. En zij worden gezocht door allen die er lust in hebben. En als je dat nou optelt bij die schriftplaatsen die ik net heb aangehaald, dan weet je wie dat zijn. Degenen die er lust in hebben. Dat zijn degenen die tot zijn huis horen en die deze belijdenis tot het einde toe vasthouden en zo. Dat wil zeggen, het is in ieder geval de gemeente, maar in de praktijk ook maar een deel daarvan, een overblijfsel daaruit. Zie? Aan hen wordt het verkondigd namelijk. En wij zoeken ze, wij willen het weten. Zij worden gezocht door allen die er lust in hebben. De variant luidt, zoekt aan ons, wordt gezegd, zoekt. Nou ja, dat hebben we er straks gezongen. Zoek eerst het koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid. En anders zoek de dingen die boven zijn. In de variant van Colossens hoofdstuk 3. Aan hen worden die werken des Heren dan ook daadwerkelijk bekendgemaakt. Zijn doen is majesteit en heerlijkheid. Prachtig vind ik die, zo kort. Zijn doen is majesteit en heerlijkheid. Dat wil zeggen, al wat hij doet, heeft van doen met zijn heerlijkheid, met zijn majesteit, met zijn grootheid. Kortom, heel het werk wat de Heer doet, hangt rechtstreeks samen met zijn positie aan de rechterhand Gods. En dus ook met de roeping, de verzameling van de gemeente, die immers zal delen in de heerlijkheid van Christus. Dat wil zeggen, in zijn heerlijkheid en in zijn majesteit. Want wij als gelovigen van vandaag worden inderdaad gemaakt tot koningen en priesters, in aansluiting bij de voorgaande psalm hier. Naar de ordening van Melchizedek enzovoorts. Al wat de Heer doet, is daarop gericht, houdt zich daarmee bezig. En we hebben ook glasharde uitspraken die nagaan in het Nieuwe Testament. Namelijk, hij heeft zich voor de gemeente beperkt, voor de gemeente overgegeven heet dat, om zich in eigen volk te heiligen enzovoorts. Dat zijn die grote werken Gods. Zijn doen is majesteit en heerlijkheid en zijn gerechtigheid bestaat in der eeuwigheid. Dat is die gerechtigheid zoals die tot uitdrukking komt in het evangelie. Die heb ik vanavond ook al genoemd. En het is die gerechtigheid die ook aan ons gepraktiseerd wordt. Misschien zou ik voor de gelegenheid dan toch even moeten citeren uit 1 Johannes 1 vers 9 is dat. Ik vind het een prachtige tekst. Omdat daar staat dat wanneer wij onze zonden beleiden, is hij getrouw en rechtvaardig. Getrouw en rechtvaardig. En ik heb u al eens eerder verteld, mijn vader riep dan, en er staat niet genadig en barmhartig. Want dat is wel zo, maar dat staat daar niet. Er staat getrouw en rechtvaardig. Omdat de vergeving van onze misdaden, van onze zonden, gebeurt op grond van het recht. Die kunnen namelijk niet veroordeeld worden. Omdat dat oordeel al lang geweest is. Dat is waar het over gaat. Zie? En indien wij dan toch tegen de Heer zeggen dat wij gezonden, ik hoop dat u me goed begrijpt, hè? Indien wij dan toch tegen de Heer zeggen wat we fout gedaan hebben, indien wij onze zonden belijden, dan staat niet dat het moet. Maar mochten wij dat doen, dat is een goede woordkeus denk ik, mochten wij, mag dat dan? Ja, dat mag. Maar dat betekent natuurlijk, in geval dat wij dat niettemin zouden doen, onze zonden belijden, dan maken we ze dus aan de Heer bekend. Dan maak je geen zorgen, hij is getrouw en rechtvaardig om ze te vergeven. Hij rekent soms niet toe. Dat kan helemaal niet namelijk. Want hij heeft onze zonden al gedragen. En wij zijn gelovigen, wij worden beschouwd als rechtvaardig op grond van geloof. En die zonden doen daar niks aan toe of af. Laat u vooral nooit wat wijs maken. Hè? Die zonden van ons doen daar niks aan toe of af. Bovendien, onze zonden, ja ik weet het, sommige dingen weten we heel zeker dat het zonden zijn. En andere dingen weten we het helemaal niet zeker. En als je wil weten of je daden zonden zijn, dan heb je weer de wet nodig. Maar dat op zich is al zondig om die wet erbij te pakken, want daar leven wij niet onder. Op zich is dat al een wetsovertreding. Aanspraak maken, dat staat in Galaten 2 of 3 is het, geloof ik inmiddels, weet ik het. Maar rechts onderaan de bladzijde staat dat. Dus je komt daar niet mee weg.
Nou, de eerste Johannesbrief, diezelfde brief leert ook van, indien ons hart ons veroordeelt, wel God is meer dan ons
hart. God is meer dan ons hart, ja. Precies, zo is het maar, hè. Ja. Het is een oproep om vrijmoedig te zijn naar de Heer toe, omdat hij onze zonden vergeven heeft, omdat hij ze weggedaan heeft, enzovoorts. En vanwege die vrijmoedigheid komt men op het idee dat, als het niet Paulus was die de Hebreeënbrief schreef, dan moet het Johannes geweest zijn. En er zit wat in. Mooie redenering, maar goed. Maar het idee blijft, hij is rechtvaardig om onze zonden te vergeven. Dat wil zeggen, dat hoeft je niet opnieuw te beslissen of zoiets. Daar leven wij uit. Zo zit dat. En mocht je nou vragen, maar waarom zouden we ze dan belijden? Dan zeg ik, ja, dat doe je alleen als je met schuldgevoelens rondloopt. Dan wil je daarover praten. En doe dat alsjeblieft niet met mij. Ja, want ik wil het helemaal niet weten. Ik heb er niks mee. He? Ik ben het meer eens met zuster Alt. Ik weet niet eens welk nummer het was in de bundel. Oh ja, dit staat in onze zangbundel, geloof ik. Ik heb hem erin, in een bui heb ik dat erin gezet, geloof ik. Is uw leven vol van moeite en zorgen? Zeg het aan Jezus, zeg het aan Jezus. De laatste regel, zeg het aan Jezus alleen, staat er dan. Ik vind het wel een goede tekst eigenlijk. Ja, zoiets is dat. En dat is de bedoeling. Als je dat dwars zit, dan heb je dat nodig. Niet om je schuld weg te nemen, maar wel om je schuldgevoelens weg te nemen. Daar is het voor. En dat mag, dat is ook wat ons gezegd wordt. Zie? Maar fundamenteel en juridisch Er is niks wat ons veroordelen kan. Er is niemand die beschuldiging kan inbrengen tegen de uitverkorenen Gods. Wij ook niet. Dus, en denk niet dat uw zonden uw relatie met de Heer in de weg staan, want het is ook niet zo. Weet je wat je relatie met de Heer in de weg staat? Als de Heer wat van je verwacht en je beantwoordt daar niet aan. Nou ja, dat begint bij als de Heer je wat leren wil, maar je wil het niet leren. Of als de Heer je voor een keuze stelt, die wil die keuze niet maken. Dat staat in de weg. Maar daar blijft het dan ook bij, want wat betreft onze oude natuur, onze wandel in het vlees enzovoort, ja, dat is het punt niet. Waar het over gaat is over inwendige dingen, dingen van het hart, van de toewijding aan hem, dat kan het barricaderen, zal ik maar zeggen. Maar dan nog, neemt ons eeuwig leven niet weg, niets van het alles, neemt onze gemoedsrust weg, omdat we weten dat we niet eerlijk staan tegenover de Heer. Zie? En dan kan het zinnig zijn om je zonde te belijden. En dat staat niet alleen in 1 Johannes natuurlijk. Het staat zelfs tamelijk uitgebreid in Jacobus 5. Maar toch wel. Ik ga er niet verder over hebben. Zijn gerechtigheid bestaat in de eeuwigheid. Daar leven wij uit. Want het is op zijn minst het evangelie waarin die rechtvaardigheid God wordt bekendgemaakt. En wij leven onder die rechtvaardigheid van God. Zie? Vervolgens, hij heeft zijn wonderen een gedachtenis gemaakt. Als u begrijpt dat de wonderen, dat de term is voor zijn werken. Want in vers 2 heet dat nog gewoon de werken des Heren. Nu heet het zijn wonderen. En daarvan staat, hij heeft daarvan een gedachtenis gemaakt. Het punt is namelijk dat de tegenwoordige werken Gods betrekking hebben op de roeping, de verzameling van de gemeente. En dat de gemeente collectief beschouwd wordt als een betoning voor alle toekomende eeuwen. Als een betoning van de rijkdom van Gods genade. Dat staat in Efeze 2. Dat wil zeggen, wij zijn een in memoriam, een gedenkteken, de hele gemeente, is een gedachtenis van de wonderen Gods. Voortkomend uit zijn genade. Die kent u toch, die uit Efeze 2. God heeft ons met Christus medelevend gemaakt, omdat hij zou betonen in de toekomende eeuwen. Enzovoorts. De uitnemende rijkdom zijn de genade. Of hoe het er maar precies staat. Maar dat is het dan. Een demonstratie. Hij heeft zijn wonderen een gedachtenis gemaakt. En dan staat er alsnog, de Heer is genadig en barmhartig. En tel je die bij elkaar op, dan ben je inderdaad dus terecht in Efeze hoofdstuk 2. Ik was onderweg, maar zoek hem toch maar even op. Want daar staat in vers 7... opdat hij zou betonen, dat is een demonstratie, het is een in herinnering brengen, een gedachtenis, opdat hij zou betonen in de toekomende eeuwen, die overigens al lang begonnen zijn, en nog veel langer zullen duren overigens, opdat hij zou betonen de uitnemende rijkdom zijner genade. Door de goede tierenheid over ons in Christus Jezus. En de psalmist zei, hij heeft zijn wonderen een gedachtenis gemaakt, de Heer is genadig en barmhartig. Tel je die twee zinnetjes bij elkaar op, dan zijn zijn wonderen ter gedachtenis van zijn genade en barmhartigheid. En dat is precies wat hier in Efeze 2 staat. En je bent dus toch terecht bij gemeentelijke waarheid. En zo verder. want dan neem ik de draad weer op in de psalm, 110 vers 5. Hij heeft dengene, aan degene die hem vrezen, spijs gegeven. Nou ja, die mag helemaal niet al te moeilijk zijn. Want je bent zo terecht in Johannes 6, bij de wonderbare spijziging. En vooral het commentaar daarop, over dat brood dat uit de hemel is nedergedaald. Uw vader hebben het manna gegeten in de woestijn en zijn gestorven. Een beetje lomp geformuleerd als u mij vraagt, maar zo van, ze hebben dat wel gegeten, maar ze zijn toch gestorven. Maar hij zegt, ik ben dat ware brood dat uit de hemel is nedergedaald. En daar voeden wij ons mee. Toch? Daar eten wij van. Hij geeft ons spijs. Meer specifiek het manna. En nog specifieker en letterlijk zijn woord, zijn onderwijzingen. En daarmee ben je weer terecht bij vers 1 eigenlijk, hè. De Heer loven in de raad en vergadering der oprechten is ongeveer hetzelfde als hij geeft spijs aan degene die hem vrezen. En daarna ben je alsnog terecht in de opperzaal. Misschien dan niet na zijn opstanding, maar dan ervoor. Want daar vind je dan de zogeheten instelling van het avondmaal. Laatste avondmaal, maar daar vind je inderdaad een uitbeelding van het tegenwoordige werk van Christus, de hoge priester van het nieuwe verbond, die aan de zijnen voedsel verstrekt, brood uitdeelt, enzovoort. Dat is wat het is. Waarna hij het zogeheten hoge priesterlijk gebed uitspreekt en daarna de lofzang zingt. Staat er allemaal. Waaronder deze psalm dus, enzovoorts. Hè? Een prachtige uitbeelding van het tegenwoordige werk van Christus. Hij heeft aan degene die hem vrezen spijs gegeven. Hij gedenkt in der eeuwigheid aan zijn verbond. Als u mij vraagt, gewoon de verwijzing naar het nieuwe verbond. Want hoe dan ook, als er ergens staat dat God aan zijn verbond gedenkt, en dat staat er nog wel een paar keer zo links en rechts, ook in het Oude Testament, dan gaat het toch heus over het verbond met Abraham, en niet over het Mosaïsch verbond. En u weet, het verbond met Abraham is feitelijk niet anders dan de belofte van wat wij noemen het nieuwe verbond. Ook genoemd het Messiaanse verbond, maar ja, dat zijn theologische termen dan. Maar wij gebruiken de term nieuw verbond mede, omdat die in de Hebreeënbrief inderdaad gehanteerd wordt vanaf hoofdstuk 3. Hij gedenkt in der eeuwigheid aan zijn verbond. In een van die psalmen zingen wij het verbond met Abraham, zijn vriend, bevestigt hij van kind tot kind. Ja, dat is niet het Mosaïsche verbond, hoor. Dat is de belofte aan Abraham. Maar die beloften aan Abraham zijn vervuld geworden in de opstanding van Christus. En dat is natuurlijk de strekking opnieuw van de Hebreeënbrief. En daarna natuurlijk ook specifiek van de brief aan de Galaten. Ja. Hij gedenkt in der eeuwigheid aan zijn verbond. En als hij toch in Efeze had willen wezen, oké, dan heet het verbond des vredes. De band des vredes heet het daar trouwens, in Efeze 4. Ja. Hij heeft de kracht zijner werken aan zijn volk bekendgemaakt, hun gevende de erven der heidenen. Hij heeft de kracht van zijn werken aan zijn volk bekendgemaakt. Dat is bijna letterlijk wat er staat in Efeze 1, waar staat dat wij zouden weten welke zij de... Ja, die kracht, ja. Welke zij de uitnemende grootheid, 1 vers, 9, vers 19, welke de uitnemende grootheid zijn de kracht zij aan ons, die geloven, en hier heet het, zijn volk, En dat naar de werking der sterkte zijn de macht die hij gewrochten heeft in Christus, als hij hem uit de doden heeft opgewekt. Over die kracht gaat dat. Zie. Hij heeft de kracht zijn werken aan zijn volk bekendgemaakt, hun gevende de erven der heidenen. Het ligt voor de hand om die te vergelijken met Efeze hoofdstuk 3. Waar staat dat de heidenen zijn mede-erfgenamen van hetzelfde lichaam en wat het maar is allemaal. Maar dat is dan alleen omdat je daar dezelfde woorden tegenkomt, maar de strekking van die woorden is wat anders. Deze woorden uit Psalm betekenen dat die erfenis bestaat uit de heidenen. Hun gevende de erfenis, de erven, namelijk de heidenen. Dat is niet zo heel erg bekend overigens. Maar in elk geval leert het Oude Testament dat Israël de heidenen zou erven in de zin van de heidenen zouden Israëls bezit worden. De term is misschien voor ons wat onbegrijpelijk, maar in de praktijk betekent het niet veel meer dan dat Israël boven de heidenen staan zal in de hiërarchie. Want alles wat lager is in de hiërarchie wordt geacht bezit te zijn van wat hoger staat in de hiërarchie. Ja, ik weet het, dat hebben we allemaal afgeschaft, dat weet u, dat weet ik. En dus we moeten wel moeite doen om dat te begrijpen. Kijk, er bestaat zo'n discussie, die steekt altijd weer de kop op, over of de monarchie nog wel van deze tijd is en dat het een erfelijk ambt is enzovoort. Ik moet u zeggen, het is een misverstand. Het oorspronkelijke idee van de monarchie is dat de koning de eigenaar is van het volk en daarmee ook van het land. Het is gewoon zijn bezit. En dat heeft hij geërfd. En in zijn testament bepaalt hij wie zijn opvolger wordt. Nee, wie zijn opvolger wordt in functie. Nee, wie zijn erfgenaam wordt. Zo is het altijd geweest. Nou ja, tot aan de Franse Revolutie dan. In Europa althans. Daarbuiten weet ik niet veel, maar zoiets. Het is gewoon zijn bezit. Kijk, dan lees ik weer eens een stuk over koning Willem I. Dat is populair natuurlijk, dat is 200 jaar koning. Dat begon met Willem I. En dan staat er dat die man er toch wat moeite had om onderscheid te maken tussen de staatskas en zijn eigen portemonnee. En dan moet ik u zeggen, nee, daar had hij geen moeite mee. De beschrijver heeft daar moeite mee. Dat verschil bestaat namelijk niet. Van als er bestaat, de staatskas is de persoonlijke portemonnee van de koning. Daarom is het zo'n dwaas idee om te zeggen, maar de koning moet toch belasting betalen? Alsof je een ambtenaar zou zijn. Ja, zo kijken wij er tegenaan. Maar aan wie zou dit moeten betalen, die belasting? Aan zichzelf. Wat een belachelijke onzin. Wat een gedoe. Begrijp u? Je moet die dingen gewoon leren hoe ze echt zijn. Althans binnen Bijbelskade. Daarbuiten maakt me niet zoveel uit. Maar ik struikel natuurlijk toch over dit soort discussies. Omdat ze zo, omdat eruit in gedemonstreerd wordt hoe ver men van de, nou ja, van die oorspronkelijke normen en waarden is afgeweken. Zie? Maar als Israël aan het hoofd der volkeren zou staan, dat staat er, aan het hoofd der heidenen, betekent het dat die heidenen het bezit zijn van Israël. En als dat laatste wereldrijk, het Messiaanse Rijk, een Israëlitisch wereldrijk is, dan zijn de heidense volkeren het bezit van Israël. Zo heet dat. En dat wordt uitgebreid beschreven. Ik heb natuurlijk geen tijd meer voor om het allemaal op te zoeken, maar er staat wel degelijk hier en daar in profetieën letterlijk zo vermeld. En hier gaat het daar kennelijk ook over. Maar ik denk ook dat het hier meer specifiek dan nog gaat over de positie van de gemeente, die strikt genomen dan ook nog weer aan het hoofd staat van Israël. Maar dat daarmee de gemeente aan het hoofd staat van de heidenen, ja, dat is zo. Maar ja, het wordt in het Nieuwe Testament in de praktijk dan vragenderwijze gesteld. Nee, niet vragenderwijze, natuurlijk niet. Er staat gewoon dat wij leden zijn van het lichaam van Christus en hij is het hoofd van het huis en aan hem is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En de heidenen zijn zijn bezitting, dat staat er gewoon. En ik zal u geven de heidenen tot uw bezitting en tot voetbank uw voeten. En hoe dat maar heet daar in Psalm 8 enzovoort. Zo liggen die dingen. En wij hebben deel aan Christus. We zijn met Christus gemaakt tot koningen en priesters enzovoort. Dus inderdaad, de heidenen zijn onze bezitting. Daar komt het in de praktijk op neer. En aan de Korintiërs wordt verwijtend en op retorische wijze gevraagd. Of weet gij niet dat... Dat is 1 Korinthe 6, vers 2, denk ik. Vers 3. Weet gij niet dat wij de wereld zullen oordelen? En meteen eroverheen. Of weet gij niet dat wij de engelen zullen oordelen zelfs? Omdat de gemeente als gemeente van eerstgeborenen inderdaad aan het hoofd van de volkeren der aarde staat. En in de eerste plaats aan het hoofd van Israël. En dat betekent dat wat over Israël gezegd wordt, in de eerste plaats gezegd wordt over de gemeente dus. En daar ben je hier dus mee thuis, hè. Hij heeft de kracht zijn en werken aan zijn volk bekendgemaakt. Als u mij vraagt, heeft dat van doen met de hemelse positie van de gemeente dus, aan de hand van Efeze 1. En daaruit volgt hun gevende de erven der heidenen. Want in Efeze 1 gaat het echt verder met... Die kracht die werkt in degene die geloven, in ons die geloven. Die kracht waarmee God Christus aan zijn rechterhand gezet heeft. En dan staat erbij wat dat is. Aan zijn rechterhand, ver boven alle overheid en macht en kracht en alle naam die genaamd wordt. Maar er is inmiddels wel gezegd dat dat net zo goed geldt voor ons. En zo eindigt dat hoofdstuk en die pericoop dus ook. Want het eindigt met diezelfde Christus die... gegeven is tot hoofd van de gemeente, waarbij de gemeente de vervulling is van Christus en Christus de vervulling van de gemeente. Met andere woorden, dat hele begrip Christus wordt van toepassing gebracht niet maar op de persoon van ons heiland, maar op heel de gemeente. En dat mag niet nieuw zijn natuurlijk. Het is het daar trouwens ook niet, want het stond al in vers 3. Dat wil zeggen Efeze 1, vers 3. Gezegend met elke geestelijke zegening in Christus in de hemel. Heb je die nog? Nou ja, daar gaat dat dus over, hè? Ja, en daar moet ik het eigenlijk bij laten, want het is alweer de hoogste tijd, hè? Daar zit ik nog maar halverwege bezig. Dat is een korte psalm. Maar ja, ik verkijk me daar ook altijd op. Maar dat komt omdat het zulke korte zinnetjes zijn... En maar in een samenhang herken je de uiteenzettingen in het Nieuwe Testament. Zij het dan dat het hier maar kort is. En wat ik erbij vertel hier, ja, daar kan je natuurlijk nooit uit die enkele zinnetjes halen. Maar je komt erop door ze te plaatsen in dit verband van de psalm zelfs. De zinnen worden bij elkaar gezet. En dan herken je... de uiteenzettingen in het Nieuwe Testament en de terminologie enzovoort. En dan begrijp je wat hier besproken wordt. En als je dat niet zou hebben, die nieuwtestamentische uiteenzetting, dan zou je met zo'n psalm niet veel kunnen, hoor. Dan moet je afvragen, waar had de psalmist het over? Wat dreef hem tot deze woorden? Wat kan hij er zelf bij bedacht hebben? En daar kom je nooit meer uit natuurlijk. Afgezien van dat zulke vraagstelling sowieso niet beantwoord kan worden, omdat dit niet maar woorden zijn van de psalmist, maar het is profetie. Dus ja, wat de psalmist er zelf bij bedacht heeft, dat doet helemaal niet de zaken. Misschien heeft hij er wel niks bij bedacht. Per slot weten we toch niet hoe die inspiratie dan precies werkt. Dus vooruit maar weer, hè? Maar die dingen gaan leven nadat wij het Nieuwe Testament gelezen hebben.
Het oude wordt het nieuwe vervuld.
Ja, ja, precies. Ja. Deze woorden die bevatten het een en ander. Maar het wordt pas in het Nieuwe Testament uitgewerkt en toegepast natuurlijk. En daarbij wordt terugverwezen naar het oude en gezegd, kijk, dat staat er allemaal, het maakt allemaal deel uit van Gods plan. Alleen, het is verborgen. Maar ja, dat is nou eenmaal Efeze 1, vers 10 en 11 en zo. Hè. Ons bekend gemaakt hebbende, of ons bekend makende, want zo kan je hem ook lezen, de verborgenheid van zijn wil enzovoort. En dat is een bevoorrechte situatie waarin we ons bevinden en waarvoor wij de Heer ook zullen danken. Wij willen u dankzeggen, Vader in de hemel, dat we ook vanavond weer uw woord mochten openen en ons mogen realiseren hoe bevoorrecht wij zijn te mogen leven in deze tegenwoordige tijd en vooral ook in deze fase van uw heilsplan. Nog levend in deze dagen van de verborgenheden van het koninkrijk, maar anderzijds met een groot uitzicht op de openbaring van datzelfde koninkrijk en daarmee uw komst in heerlijkheid om te vervullen al hetgeen de profeten gesproken hebben. Maar we danken u dat we ons bewust mogen zijn van uw tegenwoordige werk waaraan wij deel hebben gekregen en dat u ons verzamelt en roept uit de volkeren en daarmee uit een duistere wereld om ons een plaats te geven in dat volk van eerstgeborenen, in die raad van oudsten, die zo'n bevoorrechte positie zou innemen in de openbaring van uw koninkrijk. We danken u dat we die dingen mogen leren verstaan. We mogen beseffen dat uw werk vandaag niet gericht is op de wereld als zodanig. Hoewel u ons het evangelie hebt toebetrouwd en laakmoedig bent omdat u niet wil dat enige verloren gaan. Maar niettemin een werk dat gericht is niet op de wereld als zodanig, maar op de opbouw van dat volk voor uw naam uit de volkeren in deze tegenwoordige tijd. En we danken u dat we daarbij mogen behoren. Niet op grond van onze verdiensten, maar op grond van uw verkiezende genade, waarmee u overvloedig bent geweest over ons. Die genade waaruit wij zalig geworden zijn en waaruit we ook dagelijks mogen leven en ook daadwerkelijk u mogen dienen in nieuwheid des levens. En daarom willen we u dankzeggen voor de gelegenheid die u ons geeft om uw woord te openen. En ook voor de gelegenheid die u ons geeft om uw woord bekend te maken. Opdat ook wij uw lof, uw eer zouden bezingen en daar ook van zouden getuigen. En daarom bevelen we ons bij u aan, Vader, en vragen u in alle vrijmoedigheid, wees u ons nabij. En verheerlijk uw naam in ons, want dat is toch waartoe u ons in de eerste plaats geroepen hebt. Opdat uw naam mag groot gemaakt worden in onze levens. Niet dankzij ons, maar ondanks ons en dankzij de kracht van uw genade die in ons zal volbracht worden. Wees u dan ons nabij, om Christus wil. Amen.